Bij mij aan tafel vanmiddag Rianne Meijer, want haar officiële, ja, in dit geval fictie. Voorheen schreef ze al het boek De Anna Files en dat was gebaseerd op haar eigen leven. Maar nu een echte roman, De Onverschrokken Lafaards. Rianne, welkom.
Dankjewel.
Ja, hoe voelt dat? Om 4 juli is die uitgekomen, De Onverschrokken Lafaards.
Klopt.
En hoe voelt dat om dan je eigen officiële boek in handen te hebben?
Ja, eigenlijk net zo spannend als de vorige keer.
Ja, toch?
Ja, maar hoewel dat heel erg over mezelf ging, was het eigenlijk net zo kwetsbaar, omdat een roman gaat misschien niet over jou, maar het vertelt wel iets over jezelf. En mensen gaan er vervolgens van alles van vinden. Dat is gewoon echt heel spannend.
Ja, en hoe is die tot nu toe ontvangen? Heb je de eerste reacties al?
Tot nu toe gaat het eigenlijk heel goed. Dus is iedereen enthousiast. Dus ik zit nog een beetje in een hoekje van de kamer te wachten totdat iemand het stom vindt. Dat gaat natuurlijk gebeuren. Hè? Ik bedoel, niet iedereen, dat is ook gewoon smaak. Niet iedereen vindt hetzelfde leuk. Dus dat zeg ik ook vaak tegen mezelf. En dat helpt soms en soms wat minder. Maar over het algemeen tot nu toe zijn de reacties enthousiast.
Leuk. Ja, je hebt hem uitgebracht bij Prometheus.
Ja.
Kun je vertellen, waar gaat deze roman over?
De Onverschrokken Lafaard vertelt eigenlijk het verhaal van Bram. Een jongen van eind 20 in Amsterdam. Wiens vriendin is overleden. Dat is nou niet meteen een afschuwelijke spoiler voor het hele boek, want zij is op de eerste bladzijde al overleden. En eigenlijk gaat het om hoe hij daar vervolgens met dat verwerkingsproces omgaat. En dan in het bijzonder over het feit dat hij heeft besloten zich nooit meer aan iemand te hechten. Want dat biedt in zijn geval duidelijke voordelen. Want dan kan hij zich ook nooit meer zo kut voelen als na de dood van zijn vriendin. En hoe dat hem vergaat, dat is eigenlijk waar de roman over gaat.
Ja, en er zitten een heel grote mensen die veel op Twitter zitten. De kans is groot dat ze je zijn tegengekomen. @Globalista is jouw Twitternaam. Er zit ook een stuk social media in. Echt helemaal van deze tijd. Hoe heb je dat verwerkt in het leven van van Bram, de hoofdpersoon?
Eigenlijk is de sociale media kwam in dit geval heel goed uit. Omdat ik, wat ik zelf heel mooi vind aan bijvoorbeeld Twitter, is dat het een hele laagdrempelige manier is om in contact te komen met mensen die ongeveer hetzelfde zijn als jij. Maar ook met mensen die heel anders zijn. En waar je, als je ze ergens anders was tegengekomen, waarschijnlijk heel hard voorbij was gerend. Maar op Twitter niet, omdat je vaak al eerder dingen over iemand te weten komt voordat je überhaupt met die vooroordelen kan komen. Dus Bram gaat via zijn werk op een gegeven moment naar een social media cursus en komt via Twitter een meisje tegen wat door dat enorme panzer wat hij heeft opgeworpen heen prikt. En voor hem is het ook een makkelijke manier om te beginnen met wat van zijn emoties te delen, omdat er natuurlijk steeds gewoon twee computerschermen tussen zitten en het daardoor veel minder eng is om je kwetsbaar op te stellen dan in het echte leven.
En dat zullen veel mensen waarschijnlijk herkennen.
Ja.
Ja, en als je kijkt, want de hoofdpersoon is Bram, een man.
Ja.
Heb je bewust gekozen om als vrouw zijn een man als hoofdpersoon te nemen? Of?
Om een paar redenen. Ten eerste om, wat jij net al zei, heb ik eerst een autobiografie uitgebracht. Dan is het risico natuurlijk sowieso bij elk boek is de onvermijdelijke vraag hoeveel van jezelf zit erin. Op het moment dat je al een autobiografie hebt geschreven, dan ligt het natuurlijk volledig voor de hand dat een tweede boek, ook al noem ik dat fictie, grotendeels weer over mezelf zou gaan. Dus ik dacht, dan doe ik een man, dan is dat risico gewoon meteen wat kleiner. Daar komt bij dat ik heel veel voor mannenmedia werk. Ik bedoel, ik blog voor Glamorama, dat hoort bij geen stijl, dat is een mannenwebsite. Ik schrijf voor Nieuwe Revue, dat is ook een voornamelijk mannelijk publiek. En dat is natuurlijk niet voor niets. Ik bedoel, ik ben gewoon niet, ik ben wel een vrouw, maar ik ben in mijn schrijven en in mijn doen en laten niet zo heel erg vrouwelijk. Ik bedoel, ik ben niet van het tutten met vriendinnen en de kopjes munthee en de eindeloze gesprekken over emoties. Dus ik denk dat ik in principe net zo goed een geloofwaardige, of misschien wel een geloofwaardiger man neer kan zetten dan een vrouw.
Ja, en wat zijn dan de mannelijke kanten die je nu in je hoofdpersoon naar buiten kan laten komen? Dat je denkt, als ik een man zelf zou zijn, dan zou ik hierop lijken.
Ik weet niet of ik daarop zou lijken. Sommige dingen, Bram is echt wel heel erg bot. Wat niet altijd gepast is, maar waar ik op een bepaalde manier ook wel bewondering voor heb. Omdat ik zelf veel meer geneigd ben om dingen in te slikken. Ik weet niet of dat typisch, ik denk dat dat wel een eigenschap is die aan vrouwen wordt toegedicht. Ik vind dat altijd wel licht cliché. Ik weet niet of dat per se nou altijd zo is. Maar ja, dat is iets, gewoon iets eerlijk, iets duidelijker en directer zijn. Ja, dat is een eigenschap die ik zelf ook wel graag zou bezitten.
Hey, en als je kijkt naar de titel, want daar ben ik ook heel benieuwd. Waarom de onverschrokken lafaard?
Nou, eigenlijk het grote overkoepelende thema van het boek voor mij is angst. Omdat ik naar mijn vorige boek ging over het feit dat ik anorexia heb gehad. En dus voor een groot deel ook over heel veel dingen waar ik bang voor was. Want dat is een ziekte die daar wel heel erg mee te maken heeft met controle willen houden. Omdat je eigenlijk alles doodeng vindt. En wat mij opviel nadat dat boek uitkwam, was dat heel veel mensen die ik niet of niet heel goed kende, mij ineens gingen vertellen wat zij zelf allemaal eng vonden. Dat vond ik best wel gek. Ik dacht, waar komt dat nou vandaan? Toen heb ik zelf min of meer bedacht dat dat is. Omdat angst gewoon best wel een taboe is inmiddels. Ik bedoel, iedereen is, als je het op straat vraagt of aan je vrienden, de meeste mensen durven van alles. Iedereen doet maar dingen. Mensen lijken helemaal dingen niet eng te vinden. Terwijl ik denk dat heel veel mensen hun keuzes baseren op angst. Ik bedoel, mensen die een nieuwe baan niet aannemen omdat ze bang zijn dat ze nooit zo goed daar gaan presteren. Mensen die bij een partner blijven waar ze eigenlijk niet meer gelukkig mee zijn. Uit angst dat ze nooit meer iemand zullen vinden. Dus dat is een soort gekke paradox waar we met z'n allen in zitten. Dat we eigenlijk allemaal dingen eng vinden, maar dat niet hardop kunnen zeggen. En die onverschrokken lafaard zit soort van, ik vind dat een hele mooie tegenstelling, omdat hij natuurlijk eigenlijk voor de makkelijke weg kiest. Namelijk door weg te lopen van het leven. Maar daar wel ook echt met heel zijn hebben en houden in gaat zitten. Dus hij is wel echt heel fanatiek in die lafheid. En dat vind ik wel een mooie contradictie.
In het kader van schrijven, zeg maar. Je bent schrijfster, dat was je al. Maar je hebt natuurlijk altijd een protagonist en een antagonist in het boek. Mm-hmm. Is de tegenpersoon, Zwaan, mm-hmm. die hij ontmoet op die social media. Ja. Is dat ook echt de tegenpool van de onverschrokken lafaard in dit geval?
Niet helemaal. Het is eigenlijk iemand die op dezelfde manier wel in het leven staat als hij, maar daar op een tegengestelde manier mee omgaat. Dus ze zijn wel tegengesteld, of ze zijn wel hetzelfde in de manier waarop ze naar de wereld kijken en naar andere mensen. En daar moeten ze eigenlijk allemaal niet zo heel veel van weten. Maar waar Bram zich volledig terugtrekt in zichzelf en in een donker hoekje gaat zitten, is Zwaan veel meer iemand die de confrontatie aangaat en blijft vechten. En uit een soort vage hoop dat het ook nog wel beter wordt. En ook niet zo goed snapt wat hij dan precies wil. Waarom hij dan maar gaat zitten wachten tot het is afgelopen. Want daar schiet je uiteindelijk sowieso natuurlijk vrij weinig mee op allemaal.
Ja. Hey, wanneer ben jij begonnen aan deze roman?
2,5 jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Maar dit is de Dit is de derde versie van dezelfde roman. Want ik heb er twee die bijna helemaal af waren weggegooid omdat ze niet goed genoeg waren.
Echt waar?
Ja, eigenlijk wel. Het was gewoon niet goed genoeg. En het punt is een beetje dat je op een gegeven moment, je gaat dan schaven en bijschrijven in een manuscript. Maar als er ergens in de basis iets net niet lekker zit, dan kan je oplappen wat je wil. Maar op een gegeven moment blijf je dat in het hele verhaal proeven. Dan hangt het van de stoplappen aan elkaar. Dus dan ging weer 55.000 woorden de prullenbak in. En dan begon ik weer opnieuw.
En wanneer weet je dan dat het niet helemaal goed zit? Want ik kan me ook voorstellen dat je best wel perfectionistisch bent en dat je dat misschien zelf al vindt, maar dat anderen zeggen, nee, het is helemaal goed zo.
Nee, bij Prometheus waren ze ook nog niet helemaal tevreden. Dus daar vonden ze ook dat ik het beter kon. Het duurt natuurlijk een tijdje, ook voordat je dat zelf ziet. Anders was ik er niet pas bij 55.000 woorden achtergekomen. Maar soms moet je gewoon even iets wegleggen en dan lees je het weer terug. En dan denk je, in eerste instantie denk ik over alles wat ik schrijf vaak, oh mijn god, wat is dit voor iets? Bij een tweede keer lezen, in de meeste gevallen denk ik, dat is eigenlijk best aardig, dat kan ze wel mee. Maar in deze gevallen dacht ik bij de tweede keer lezen, dit wil ik echt liever niet dat andere mensen dit ook gaan lezen. En dan gaat het hem gewoon niet worden. En als je redacteur dan ook zegt, ja, je kan er dit en dit en dit en dit allemaal aan gaan doen, maar ja, het is een beetje de vraag waar je dan eindigt. Dan is het op een gegeven moment gewoon slimmer om het helemaal weg te gooien en vers te starten.
En kan dat? Want dat zit dan natuurlijk nog in je hoofd. Dus je begint gewoon helemaal overnieuw.
Ja, maar het feit dat het in je hoofd zit is op zich niet zo heel erg. Want doordat ik steeds opnieuw begon, werd het mij ook steeds duidelijker welk verhaal ik nou precies wilde vertellen. Want dat was ook bij de eerste versies een beetje het probleem. Dat ik dat dacht dat ik wel wist wat nou precies mijn verhaal was en waar ik heen wilde. Maar dan raakte ik dat ja, halverwege een beetje kwijt en ging het heel ergens anders heen waar ik het eigenlijk niet wilde hebben. Maar doordat ik gewoon een paar keer dat hele proces was doorgegaan, wist ik bij de derde keer echt precies welk verhaal er verteld moest worden en op welke manier ik dat wilde doen.
Schrijver, dat klinkt altijd zo romantisch. Hoe heb jij het ervaren om dan ineens echt schrijfster te zijn?
Nou, minder romantisch dan het beeld. Ik had dat beeld ook wel hoor. Maar ja, ik ben gewoon niet... Je hebt denk ik ook verschillende soorten schrijvers. Voor mij werkt het niet heel goed om een liter whisky 's ochtends te drinken en dan aan de slag te gaan. Daar heb ik ook geen tijd voor. Ik heb gewoon een baan, dus ik moet dat schrijven echt in 1-2 dagen in de week doen. En dan moet ik er gewoon meters maken. Ik heb gewoon heel veel zitten blokken. Ik bedoel, het voordeel bij mij is dat ik heb niet echt writersblok of zo. Ik ga gewoon zitten en ik ga schrijven. Ja, en soms kan ik vervolgens weer bijna de helft weggooien. Maar goed, dan heb ik in ieder geval wel die dag iets gedaan. En het scheelde dat ik dat vorige boek al had. Want het is natuurlijk min of meer, dat is voortgekomen uit een blog. Dus ik had al bijna een boek toen Prometheus mij vertelde dat ik bijna een boek had en dat zij dat wilde uitgeven. En dat maakte deze stap ook veel makkelijker, omdat ik wilde eigenlijk mijn hele leven wel al een boek schrijven, maar ik dacht dat dat echt een soort totaal onneembare horde zou zijn. Maar bij die eerste had ik natuurlijk al bijna een boek geschreven voordat ik erachter kwam dat dat zo was. En toen dacht ik deze keer, nou ja, dan als ik het zo kan, bedoel, ik ben daar ook ooit mee begonnen, dus dan moet het deze keer ook kunnen.
En wat zijn de moeilijke momenten voor jou geweest dan in het proces? Behalve dat je 2 versies hebt weggegooid.
Ja, nou, dat waren wel wat moeilijke momenten. Op een gegeven moment, ja, tegen het einde toe begon ik gewoon zelf dat verhaal ook wel een beetje zat te worden. Het is, ja, wat dat betreft, ik vind het ook meer, ik zie schrijven meer als een ambacht dan als een kunstvorm. Dat is gewoon ook heel veel herlezen, schrappen, kijken naar zinstructuur, naar woorden, spelfout. Dus ja, ik heb denk ik dit boek zelf een keer 50 gelezen. Ja, vanaf ongeveer de 4e keer is dat niet meer het allergaafste ooit. Dus ik merkte aan het einde dat ik dan ook ineens nieuwe boeken ging verzinnen in plaats van dat ik dat boek ging afmaken. Dus daar moest ik moest wel echt, ze hebben me op een gegeven moment wel een schop gegeven en gezegd, ja, over 3 weken ga je het gewoon inleveren. En toen was het ook klaar.
Wauw, dus ja. Even die stok achter de deur en dan
ja.
Moet je.
Ja, dat was wel even nodig. Anders was ik denk ik nu nog steeds tegen het einde aan het hikken.
Ja. Ja, het is goed dat hij er is. En ik ben ook wel, want jij liet mij kennis maken met een heel nieuw fenomeen. Het boekfeestje.
Ja.
Hoe was dat? Dat was de dag dat jouw boek uitkwam. Heb je dat gevierd met vrienden, familie?
Ja, klopt. Ja, ik heb niet echt het traditionele idee van een boekrelease is natuurlijk dat ja, met pers. En, maar ja, daar is gewoon... Ja, pers heeft niet zo heel erg veel belang bij de nieuwe roman van Rianne Meijer. Sowieso bij de meeste nieuwe romans natuurlijk niet. Dus ik heb echt denk ik al jaren mijn verjaardag niet meer gevierd. Dus toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk veel leuker om gewoon een boek te vieren. Dus iets wat een prestatie is. Dan, ik bedoel, een jaar ouder worden is ook best knap, maar toch minder.
Ja.
Dus deed ik dat liever. En ik heb inmiddels, bedoel, er is bij de nieuwe boekhandel vorige week nog een... andersoortig boekfeestje geweest met voorlezen en twitteraars. Dus allemaal lezers, dus dat was weer wat anders. Maar ik wilde gewoon dat eerste feestje was eigenlijk gewoon mijn feestje.
Ja, om te vieren dat hij er is.
Ja.
En dan inderdaad even in te halen al die jaren wat je dan niet met je verjaardag hebt gedaan.
Nee, exact.
Hey, en inderdaad, want dat is natuurlijk ook iets wat jouw leven, ja, ik wil niet zeggen beheerst, maar wat veel voorkomt, die social media. Twitteren, daar heb je ook veel mensen, hebben wij elkaar volgens mij ook nog leren kennen bij jouw vorige boek. Hoe is dat nog steeds... het is veranderd in de loop der jaren, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Jij bent een van het eerste uur. Wat vind jij nog zo leuk aan Twitter?
Nou, nog steeds wel. Het is van een bubblebox wel weer wel meer zendig geworden. Ik bedoel, er wordt minder gecommuniceerd en mensen plempen vooral heel veel online. Ik vind op dagen zoals gisteren en vandaag Twitter echt afschuwelijk. Dus dan ben ik er ook liever niet te veel, omdat het dan heel erg gaat over primeurtjes en hoe foto van een paspoort. En ja, van mij, ik hoef dat allemaal niet zo erg. Maar ik kom er nog steeds. Ik discussieer er nog steeds heel graag. Ik praat er nog steeds graag over dingen die ik interessant vind met leuke mensen. Er zitten gewoon nog steeds een heleboel leuke mensen op.
Ja, genoeg mensen om een leuk feestje mee te vieren ook.
Dat klopt. Ja.
En dit is boek nummer 2.
Ja.
Ben je alweer aan het nadenken over... zou je dat nog eens willen doen of is dat een eenmalig iets?
Nou, het is niet een eenmalig iets. Hoop ik, weet ik nog niet zeker. Maar de komende maanden ga ik dat eens even niet doen. Ik bedoel, ik heb natuurlijk de afgelopen 2 jaar, omdat het gewoon naast een baan is, heb ik 6-7 dagen in de week gewerkt. Ja, dan blijft er best wel weinig tijd over voor een leven. En op zich is een leven best wel geinig.
Jawel,
dus ik
hè?
Was eigenlijk van plan om er eentje te nemen de komende tijd. En me gewoon even daar met vrienden en mijn vriend, die op zich... Ja, daar ook wel te maken mee hebben gehad dat ik altijd maar aan het werk was. Is het nu wel gewoon leuk dat er weer wat meer tijd voor hen is.
Leuk. En de onverschrokken lafaard, wat hoop je wat mensen zeggen als ze hem uit hebben?
Poeh. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik vind het prima. Het is niet een heel zwaar boek, wil ik er nog even bij zeggen. Ik schrijf over het algemeen over vrij... zware onderwerpen, hoewel dat met anorexia dan weer een beetje ironisch is. Maar niet wel altijd. Ik probeer er altijd wel nog wat vrolijks in te maken. Dus het maakt, ja, als ze er maar iets aan hebben overgehouden, ben ik tevreden. Ik bedoel, ze mogen erom gelachen hebben, gehuild, onder de indruk geweest zijn, of het gewoon interessant hebben gevonden of een vermakelijke 4 uur. Maar als het iets in die categorie is, dan ben ik helemaal tevreden.
Ja, en inderdaad wat je zegt van ja, dit is een zwaar onderwerp, want de vrouw van de hoofdpersoon, Bram, wat je al zei, het is geen spoiler, want het gebeurt op de eerste bladzijde, die overlijdt aan kanker.
Ja.
Wat natuurlijk heel veel voorkomt. Iedereen kent wel iemand die. Is het bij jou ook gebaseerd op een verhaal van iemand die je kent? Of heeft dat jou getriggerd om dan...
Ja, niet bij mij direct, maar wel bij iemand uit mijn omgeving. En het is natuurlijk sowieso zo, ja, je kan... Het is ook zo dat er een ander verhaal voortkomt uit een ziekte die natuurlijk een tijdje voortsleept dan uit een ongeluk wat iemand op zijn 27e krijgt en meteen weg is. Dus voor het soort verhaal dat ik wilde vertellen paste dit ook gewoon heel erg goed. Maar het is niet, ik heb geen vriend gehad die is overleden aan kanker. Zo direct is dat allemaal niet gegaan.
Heb je zelf een favoriete passage uit het boek?
Poeh. Nou, ik ben... Dat is het eerste hoofdstuk is denk ik het enige wat in alle versies bewaard is gebleven. Dus ik vermoed dat het eerste hoofdstuk, dat ik daar ook nog steeds het meest... Dat is er altijd geweest. En de rest is steeds veranderd.
Mag ik je vragen om... Of is dat heel vervelend? Dat hebben we namelijk niet afgesproken.
Nee,
mag
hoor,
ik je vragen om misschien een heel klein stukje van het eerste hoofdstuk voor te lezen? De onverschrokken lafaard, de nieuwe roman van Rianne Meijer.
Even kijken wat ik pak. Ik vind het gewoon zo naar voor je. De buurvrouw had hoorbaar haar neus op. Tot een paar weken geleden kende ik het muizige mens dat nu in mijn portiek staat te snotteren, alleen van in het voorbijgaan. We zeiden beleefd gedag wanneer we elkaar tegenkwamen op straat. Veel verder ging onze relatie niet. Zoals dat gaat in een grote stad. Zoals ik het liefst heb dat al mijn sociale contact verloopt. Maar nu is alles veranderd. Wanneer je graag in het middelpunt van de belangstelling staat, raad ik je aan nog voor je 30ste weduwnaar te worden. Mensen die je daarvoor nooit een blik waardig hebben gekeurd, zullen zich dan ineens verdringen om hun hulp aan te bieden. De bewijzen daarvoor stapelen zich inmiddels hoog op in de ijskast. Spaghetti bolognese van haar collega's op school. Gekookte aardappelen, spinazie en 2 slavinken, overgoten met een dikke laag jus van de dame uit de straat op wie haar kat we ooit tijdens een vakantie hebben gepast. Soep in alle smaken en kleuren, afkomstig van familieleden en vage kennissen. Mensen nemen graag soep mee in geval van ellende. Kennelijk gaat er troost uit van eten waar je niet op hoeft te kauwen.
Prachtig. De onverschrokken lafaard. Hij is nu te krijgen op bol.com natuurlijk, maar ook gewoon via de site van Rianne Meijer, www.riannemeijer.nl. Uitgebracht bij Prometheus. En ja, als je een gesigneerde versie wil, kun je het allemaal invullen op de website van Rianne Meijer. En dan krijg je hem netjes toegestuurd. Dankjewel Rianne dat je hier wilde zijn.
Graag gedaan, jou ook bedankt.